Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Maar één vraag, waarom ga je als minister zijnde in hemelsnaam nu trouwen?
Hij is sociaal niet intelligent, nee.
Ja, zou je door hem laten begeleiden?
Hij moet zich maar lekker met zijn eigen zaken bezighouden.
Jij in dat coronafilmpje, een beetje hypocriet, vind je niet?
Ben ik het niet mee eens.
Maar we hebben de story gehad.
Daar hebben we niet op gerekend.
Fox en Laura die komen even Mario Kart spelen hier zo.
Ik denk dat het niet verstandig is.
In een week waarin minister Grapperhaus zijn schoonmoeder knuffelde, Excelsior de eerste set tegen Almere City met 6-4 verloor en de Coor-podcast de voorpagina van de story sierde, beginnen wij aan aflevering 3. Boys, hoe is het?
Ja, met mij gaat het eigenlijk wel goed.
Mooi.
Met jou?
Ja, ook goed. Ook goed.
Je ziet eruit alsof je een potje voet vol hebt verloren.
Ja, ik kom echt net van de training en ik moet nog even bijkomen, want we hadden een zeker lijkende overwinning met voetvolley toch uit handen gegeven. En dan moet je een drankje inleveren.
Jij een weekendje weg geweest?
Ja, wij speelden gisteren tegen Dortmund, een oefenwedstrijd. Dat was een hele vette wedstrijd. Christus, wat spelen die gasten tempo, man. Het was dan wel interland weekend, maar ze kwamen met Hummels, met Emre Can, met Brandt.
Marco Reus, het comeback.
Alle jezus, wat een tempo spelen die gasten. Echt mooi om te zien. Maar we hielden goed stand. We stonden de eerste helft eigenlijk heel gegroepeerd. Gaven bijna niks weg. En de tweede helft, dan beginnen ze toch even een beetje door te schakelen. En,
ja, Reus was even niet te houden meer.
Nee, man. Nee. Ja, wel gewoon vet om te zien. Die gasten gewoon geen één moment in paniek, weet je wel. Elke situatie onder controle. En ze speelden niet eens op 100%, het was 70-80%. En nogmaals, ze deden het prima, maar het was echt een toffe wedstrijd om te spelen.
Ja, we zijn wel eens een keer in zo'n interland weekend naar België gereden om tegen Kortrijk te oefenen met Sparta.
Ja.
Stonden we terug weer ook nog 3 uur in de file.
Ja,
ja, dat was vreselijk.
Dat is het,
maar hier ga je graag voor op pad, denk ik.
Ja, ik ga aan Van Steen van Sparta vragen om dit eens in de 2 maanden zo'n wedstrijd. Dat is toch vet, man. Een keer tegen Shakhtar, een keer tegen, weet ik veel, Valencia. Bedenk het maar, en niet tegen Dortmund. Dat was leuk. Maar goed, jullie hadden het aan de stok met Almere.
Ja,
leuk gehoord.
Jij een weekendje alleen thuis geweest, Fok? Dat is lekker.
Ja, mijn vriendin zit in Italië momenteel.
Lekker, man. Ken je dat verhaal van...
Verdomme, word ik er nou toch ingeluisterd?
John Terry en Wayne Bridge.
Ja, ken je dat verhaal? Ja, smerig was dat.
John Terry die ging even een lampje ophangen bij zijn team.
Ik wil hem aankomen.
Ja, dat is... Dat,
oh, dit had ik kunnen weten.
Ja, dus ik zit gisteren op de bank. We komen Fokkert en Laura, dat is jouw vriendin,
ja.
Zeg maar Lon en ik. Ja, Fokkert en Laura die komen. Ik moest ook weg s'avonds. Fokkert en Laura die komen even Mario Kart spelen hier zo.
Ja, maar ik ben er echt van geschrokken, man.
Ja. Dus Fokkert, terwijl zijn eigen vriendin weg is, die gaat met onze 2 vriendinnen, terwijl wij niet thuis zijn, lekker zitten Mario Kart.
Dat is toch bizar?
Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee,
maar wie was aanstichter of aanstichtster?
Ik heb geen idee.
Het ging zo. Ik speel in de middag in Dortmund. Ik zit in de bus naar huis. En Laura, mijn vriendin, stuurt me een foto dat ze Mario Kart aan het spelen is. Dus ik denk, oh leuk, ze is met Maarten en Lisa, de vriendin van Maarten, lekker Mario Kart aan het spelen. Dus ik kijk op Instagram en ik zie Lisa, de vriendin van Maarten, die zit nog in Italië. Is ze nou in de eentje bij Maarten Mario Kart spelen? En toen belde Thomas mij 5 minuten later. Die zegt, nou luister dan, volgens mij, maar de Lon die zit ook met Maarten Mario Kart te spelen. Denk ik, ja.
Even voor de goede orde. Thomas heeft gewoon meegespeeld. Hè? Thomas was er. Maar hij heeft dat stuk in de story gelezen. En hij is gewoon helemaal gewend geraakt aan die manier van vertellen, denk ik.
Nee.
Jij was erbij.
Ja. Ik zou eigenlijk weggaan. Maar toen, ja, ik vertrouwde het niet. Dus ik ben nog even, ik ben nog even thuis gebleven. Zo van, ja, gaan ze of die echt met Mario Kart aankwam zetten. Ja. Nou ja, dat heeft hij dus wel gedaan. Maar
ja,
dat
was heel gezellig.
Dus ik dacht, Maarten, ben je nou echt volledig gefriendzoned of moeten wij ons toch zorgen gaan maken in het groepje?
Ja, of hij wordt gebruikt, hè? Je had altijd één zo'n vriendje die een bal had thuis. En die, ja, die kon misschien niet voetballen, ik maar die nodig je wel altijd uit. Dus misschien met Mario Kart.
Omdat je de bal nodig had, ja.
Maar goed, heb je nog wat over te zeggen, Maarten? Dat is het moment, denk ik.
Nee, deze antwoord ga ik verder niet bevragen.
Wat een jungle. Het blijft de jungle.
Het blijft de slangenkel.
Ik ook. Ik zag net ook, zeg maar vlak voordat die opname begint, zie ik jullie naar elkaar kijken. Ik zeg wel tegen jou, Tom, word ik genaaid? Ja, nee, waar heb je het over?
Nee, ja, maar nog één klein vraagje, Maarten. Met Gordon en zo werd je Ellie Lus genoemd. Dat is natuurlijk niet, daar kwam jij vorige keer op terug. Dat is natuurlijk niet netjes. Nee, omdat hij een kort pittig kapsel heeft.
Ja, dat is te makkelijk eigenlijk.
Maar douche jij wel eens dat je haar ook nat wordt?
Hoezo?
Ja, goh, ja, je geeft toch een bepaald bericht af met je kapsel.
Een beetje een feministisch kapsel. Hè? Ja, gaan we een stukje erin knippen?
Ja, dat lijkt me heel mooi. Dit komt uit een programma op SBS6, Lang Leven Liefde. Daar zaten twee mensen, die werden aan elkaar gekoppeld. En dat gesprek was echt zo ongelooflijk goed.
Zwem jij dat je haar nat wordt? Gaat het dan weer precies hetzelfde zitten ook?
Als ik het föhn, ja.
Oh, nou je moet er van houden, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, wat is het
ik
anders?
Vind het te mannelijk. Daarom kan het ook niks worden. Ik zou zeggen, meid, doe dat anders, want ik vind het helemaal niet mooi. Wij zouden ruzie krijgen over je haar.
Dan zou ik tegen jou zeggen, joh, neem jij lekker een magere tovenheks met lang haar, met rimpels. Nou, geloof me, mij dat op het opvrouw neem. Ik vind jou niet een verzorgd type.
Nee, waarom niet?
Ik zou bijvoorbeeld nooit uit mijn nest zo nog hier steeds zitten. Ik had al lang gedoucht.
Ik spring thuis in van mijn schip of in het water. En dan was ik mijn eigen en dan stap ik er weer in mijn onderbroek en dan ga ik varen. Ja. En dan zou het nooit wat kunnen worden met een vrouw zoals jij. Nee. Dat is zo.
Kijk, en dat bedoel ik er maar mee te zeggen.
Ja, ja. Gaat het? Ziet er nou wel verzorgd uit?
Als je ander truitje had aangetrokken, wel.
Ja, ik heb de 10 in mijn tas zitten, maar ik heb geen zin om een andere te pakken.
Als alle mannen zo waren zoals jij, werkte stond lesbisch.
Ja. Ben je niet lesbisch?
Nee.
Echt niet?
Nee. Ik heb prachtige kinderen, ik heb verschrikkelijke lieve vrienden. Ik heb een prachtige ex.
Wat rete bizar wat daar gebeurt.
Ja.
Ik heb nog nooit, denk ik, twee mensen en dan vooral die man zulke nare dingen tegen elkaar horen zeggen.
Op een hele normale toon.
Zonder een stem te verheffen.
Ja, en zij bleef recht, zij bleef vier overeind.
Ja, ja.
Ja, maar echt geweldig. Ja, ik zie mensen tegenwoordig, ik beheer die Twitter voor ons, maar ik zie mensen op Twitter om veel minder dan dit echt heel erg ruzie krijgen. Ja.
Wat is de planning, Bart?
Ja, vandaag gaan we het over zaakwaarnemers hebben. Gaat het worden. We hebben de oplossing. De oplossing is weer terug van weg geweest. Altijd ingewikkeld, maar we hebben er eentje gevonden. En we kijken wel waar we belanden. Maar ik wil eerst voor jullie weten is dat we het toch nog even over minister Grapperhaus hebben. Even in het kort. Wat moet ermee gebeuren, Maarten?
Niet zoveel, wat mij betreft.
Hij mag blijven zitten.
Ja.
Thomas?
Ja, ik vind wel... kijk, niet om inhoudelijke redenen, maar... Je weet precies wat mensen van je vinden. Er is al veel kritiek op het beleid. Je gaat zelf best wel wat spierballentaal geuit. Mm. Over mensen die de regels hebben overtreden.
Ja.
Dan kan je natuurlijk niet het risico lopen dat je zelf zo aan de schandpaal wordt genageld. Dus ik vind eigenlijk dat je positie dan wel onhoudbaar is. Want de ministerspost is nou eenmaal gewoon een positie die heel erg gebaseerd op beeldvorming. En de beeldvorming is natuurlijk niet echt in zijn voordeel.
Dus hij moet zelf het bijltje erbij neergooien, zou je zeggen.
Ja, dat...
Vind je dan niet zo'n welgemeend excuses en die tranen erbij? En vind je dat dan ook niet genoeg door het stof en boete betaald?
Nee,
vind je dat
dan niet voldoende? Dit is toch oliedom? Ik bedoel... Ik ben er geen voorstander van dat je na één fout of dat je... Dat is wel een beetje hoe de politiek in elkaar zit.
Dat is hetgene waar ik...
Maar dat zeg je nu wel, toch? Je vindt dat de positie onhoudbaar.
Ik vind dit wel eigenlijk een soort van next level fout, man. Ik kan hier echt met mijn kop niet bij. Als je zulke soort dingen zegt en vervolgens zelf gewoon pure scheid hebt aan die regels, ja, dat klopt niet.
Ik denk niet dat hij pure scheid is aan de regel, maar hij is één van ons, net als alle andere mensen. Is het niet te houden om in heel je leven anderhalve meter tot mensen te houden? Dan ligt er een of andere rat in de bosjes die dat vastlegt.
Ja,
en dan,
het is,
ja, dan
het
moet
is
je
bruiloft. Ja, we zijn toch niet stom met z'n allen? Ik bedoel, als jij... Als profvoetballer wordt er ook soort van geacht dat je niet echt drinkt en weet ik het wel, je niet te veel gaat stappen. Als je een keer gaat stappen en je denkt van, dit kan wel eens een moment zijn waarop het misschien niet handig is dat ik dronken gezien word, dan zorg je toch dat je niet dronken gezien wordt.
Mm.
En dan is voor ons staat er nog veel minder op het spel.
Maar één vraag, waarom ga je als minister zijnde in hemelsnaam nu trouwen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, Tobias Kleijweg, die hebben we al wel eens genoemd, die zei... dat dit een bewuste actie was.
Ja, Toby, kan je van gozer,
met net welke, als die hand van Rutte. Zeg maar,
wat valt er mee te winnen dan?
Ik heb geen idee. Maar hij zei
ja, maar hij is aangestoken. Hij gaat te veel met jou om mee.
Wat een kutverhaal.
Hij zei, ja, ze willen een andere koers gaan varen. En ze wisten niet hoe ze dat precies naar buiten moesten brengen. En ja, nu gaat iedereen het wat minder nauw nemen met de regels. Dus... Ja, ik geloof het niet. Ah,
lekkere tactiek van de spindokter dan. Maar goed, het was ook gewoon een ongelukkige foto, laten we wel wezen. Is dat eigenlijk iets wat vaker voorkomt, ongelukkige foto's?
Nou, ik denk dat de voetballerij daar wel... Ik heb wel een boek over schrijven.
Heb jij wel eens ongelukkig op de foto gezet?
Nee, maar ik had dus wel laatst... dat ik een keer googled op de Cor Podcast. Ik was eigenlijk benieuwd wat er dan een beetje naar voren kwam. En als je dat doet, dan komen er van die bewegende plaatjes maar van video's. En dan het eerste wat je ziet... is Bart Vriendje zo een biertje achterover. Ja, ja, ja.
Heb je wel eens gehad tijdens het stappen... dat je het idee had dat je gefilmd werd?
Ik weet het niet eigenlijk. Ik denk het niet. Jij wel?
Jij bent echt veel te veel van de kaarten voor altijd.
Ja, ik heb het allemaal niet meer in de gaten. Joh. Jij wel?
Ja, ik heb wel eens iemand soort van betrapt die dan stiekem een foto probeerde te maken. Omdat ik biertje aan het drinken was en dat soort van niet kan. Er was toen ik net bij Sparta kwam, was er wel zo'n hetze, zeg maar. Toen waren een paar spelers nadat ze een keer hadden verloren, weet je wel, in de stad gezien. En lagen de supporters werden daar weer boos over. Dus zo ben ik ook al eens een keer dat ik echt idee had van, die gozer staan me nu gewoon te filmen.
Ja,
maar dat heb je nooit gehad.
Nee, ik geloof het niet. Nee, ja, ik zit te denken, ik nam, jullie hebben het ook gezien, ik nam vorige week moest ik voor de gemeente Rotterdam een filmpje opnemen. waarin ik werd ervoor gevraagd en ik dacht, ik doe gewoon mee. Waarin ik het gesprek aanging met jongeren over om het belang van die coronamaatregelen nog een keer aan te scherpen. Omdat de jongeren blijkbaar inmiddels heel veel besmet zijn. En ik kreeg daarop als reactie, ik kreeg een prima reactie, maar een van de reacties was een privébericht op Facebook of zo van een meisje, geloof ik, die stuurde. Jij in dat coronafilmpje, beetje hypocriet, vind je niet? En toen dacht ik, ik heb niet eens gevraagd eigenlijk wat ze bedoelde, maar ik vermoedde dat ze misschien mij een keer ergens in een café heeft gezien of in een uitgaansgelegenheid of wat dan ook. En dat is, ja, ik weet niet, man. Dus dat denk ik van, ja, dus als je dan één keer...
Vind je het zelf hypocriet, die video?
Nee, ik heb er wel over nagedacht. maar ik ben de eerste die toegeeft. Ik heb natuurlijk ook niet brandschoon met die regels omgegaan, maar dat maakt voor de boodschap niet zoveel uit. En ik heb heel uitvoerig gesproken met die mensen die het wilden maken van, ja, als ik met een heel belerend vingertje ga zeggen van, jongens, hou je in aan die maatregelen, dan vind ik het inderdaad hypocriet, maar op de manier waarop we het nu gedaan hadden, een beetje in gesprek met elkaar, en ik heb ook aangegeven dat ik het zelf ook moeilijk vind, dan vind ik dat het niet hypocriet is. Maar goed, misschien had het meisje een punt.
En misschien dat jij er ook wel wat van leert. Dat je
niet, zou je niet even vragen van het meisje waarom?
Ja, ik reageerde ermee een beetje. Ik reageerde ermee, precies wat ik nu tegen jullie zei, stuurde ze, oké, politicus. Met een duimpje omhoog. En toen was ik er ook wel klaar mee eigenlijk. Maar goed, ik zat heel veel aan ongelukkige foto's te denken, omdat we het hier over grappenhuis hadden. En toen de eerste foto die me te binnen schoot was een jaar of denk 10 geleden. Nederlands elftal speelde een oefenwedstrijd in en tegen Brazilië.
Ja.
En hadden daarna een avondje vrij. En daar stonden wat gasten die dachten, we duiken met z'n allen café in.
Ja,
die kwamen er echt helemaal niet lekker vanaf.
Ik heb, ja, omdat ik wist dat we het over het onderwerp gingen hebben, diezelfde foto's ook gezien.
Ja.
Maar ik ging ook helemaal stuk om die outfitjes, man.
Ja, dat is echt
dat is niet normaal
kan je ongeveer vertellen waar het over ging, Maarten?
Nou, volgens mij was het zo'n interland, zeg maar, in die laatste interlandperiode aan het einde van het seizoen. Ja. Dus iedereen een lang jaartje gehad. Nou, je weet dat is dan klaar, top. Die zit in Rio, zaten ze volgens mij. Ja. Die gasten natuurlijk volle bak aan de zuip.
Ja.
Ergens, maar ja, iemand cameraatje meegenomen.
Iemand had de cameraatje.
Ja, ik zag het, het stond op Dumpet en daar stond zo'n heel stuk bij dat in Nederland, dat voetballers een soort van ongeschreven regels zijn samen met de media, dat als je als journalist een voetballer op stap ziet en je ziet dat hij aan het zuipen is of wat met een andere vrouw aan het doen is, dat hij dan dat daar niks over gezegd wordt, maar dat ze er in Brazilië blijkbaar anders over dachten.
Ja,
ja, dan zie je Dirk Kuyt komt er niet lekker vanaf. Ja, Pieters komt er helemaal.
Dirk Kuyt
is aan te grijpen.
Ja, maar weet je nog wat hij daar... Hij heeft daar zelf toen ook op gereageerd. Hè?
Wat dan?
Hij zei toen dat hij gewoon ongelukkig op de foto was gezet. Op een ongelukkig moment. Hij stond gewoon... Hij zei, ik zie haar niet eens. Dus ik stel gewoon... hij beweerde dat hij per ongeluk met zijn hand om daar...
Ik heb het ook even. Dirk zit volledig in de sandwich. Ja. Hij zit volledig in de sandwich bij twee Braziliaanse vrouwen. En ja, dat rechterhandje, dat kruipt toch verdomd hoog onder het rokje.
Wie mij ook altijd opviel was Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Die komt echt het mooiste van alles.
Ja, want die staat gewoon helemaal los te gaan.
Ja,
soort
die
van.
Staat met ja, twee bakken. Ongelooflijke smel op zich. Zit gewoon op de muziek te dansen. En weet je, laat die Erik Pieters, die staat daar een beetje te tongen. En hij staat de samba te dansen. Maar wie er ook leuk vanaf kan, er zijn ook drie, vier van het groepje van de donkere jongens. Die staan erbij, Elia van de Wiel en nog iets. En die staan heel relaxed op de trap te poseren voor die camera. Waarvan ik denk van ja, die hebben die andere boys niet even gewaarschuwd dat er iemand foto's staat te maken. Want die komen er ook brandschoon vanaf. Ja, dat is echt een van mijn favorieten. Ja, het is weer een beetje story privé niveau, laten we wel wezen.
Maar nou, we hebben de story gehaald. Hè?
We hebben de story gehaald, ja. Gordon, wat was het, Maarten? Gordon...
Ja, op de koffer zelfs.
Gordon
deed een boekje over die heerlijke Dani.
Ja,
geweldig.
Ja, dat moet in de story staan. Ik vind het wel mijlpaaltjes.
Nu
zo.
Al een van de hoogtepunten van seizoen 2 van de podcast. Ja. Goed.
Ik moest even met die foto's... ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben, maar Stefano Dansville...
Ja.
Die heeft toen, volgens mij is de periode dat hij bij Ajax zat... heeft hij een keer op Instagram een foto gepost...
Ja.
Dat hij met zijn vriendin in bed lag. En gewoon een leuke foto, weet je, gewoon tekens erover, niks geks. Maar dat stond als titel bij...
Lekker geplopt.
Ja.
Wat stond erbij?
Lekker geplopt.
Of net geplopt of zoiets.
Ik weet het, net klaar met ploppen.
Dan ben je zo'n ontzettende koning.
Ja, man. Maar dat, ja,
ploppen betekent dus even, voor de mensen van ons die niet weten, seks hebben.
Mm. Ja.
Net
ja, echt schitterend. Dat heeft hij dus zelf geplaatst en niet iemand anders.
En ook Gregory van der Wiel, die kwam natuurlijk minder lekker vanaf. Die is toen, had zich afgemeld voor Nederlands Elftal met een hersenschudding.
Mm, ja.
En die werd toen die dag daarna op een concert gefotografeerd met Lil Wayne.
Ik moet eerlijk zeggen, dat zou iets zijn dat mij ook nog zou kunnen overkomen.
Ja, maar, nee, maar ja, met een hersenschudding. Als je echt een hersenschudding hebt, sorry, dan ga je niet naar concert. Nou. Toch?
Nee, dat lijkt me niet.
Nee. Nou goed. Oh ja, Andy. Dat is ik ben niet heel erg op de hoogte, maar er waren ook twee gasten uit de Engelse ploeg die geloof ik hetzelfde hadden overkomen. Twee jonge gasten.
Ja, die Foden en Greenwood.
Ja, die hadden net een debuut gemaakt. Dacht, in IJsland hadden ze een soort van een paar chickies gerond. Ze dachten, laten we het even vieren ook.
Die hebben alles opgenomen
en naar buiten gebracht.
Ja, oh, is ook echt naar buiten gebracht, zeg.
Ja,
natuurlijk.
Oh, heb ik niet...
Ja, wat is dat, man?
Het wordt te veel boulevard. Laten we naar zaakwaarnemers zaken.
Ja, laat maar doen.
Ja. Dat is het onderwerp van vandaag. Dat zijn gasten die eigenlijk al... Vroeger vond ik het altijd een beetje pretentieus om te zeggen dat ik een zaakwaarnemer had. Dat was ik 16, 17, 18. Maar inmiddels, dit is gewoon doodnormaal. Iedere voetballer heeft een zaakwaarnemer eigenlijk van... Ik denk misschien zelfs in de tweede divisie ook al. En ik vroeg me af wanneer jullie voor het eerst in...
Bij de jeugd is het een soort statussymbool.
Ja, zeker.
Heb je al een zaakie, wie is je zaakie?
Ja,
heb je een zaakwaarnemer die goede spelers begeleidt, dan ben je gelijk...
Precies zo is het, word je gelijk
een stuk serieuzer genomen. Ja. En, is bizar, hè?
Zo is bij mij ook. Komen we zo wel op terug. Maar ik was benieuwd wanneer jullie voor het eerst in aanraking zijn gekomen met een zaakwaarnemer.
Ik pas toen ik 18 was, denk ik.
Mm.
Ik was altijd gewoon een beetje een nobody in de Feyenoord jeugd.
Ja.
En in mijn laatste jaar kwam ik bij het Nederlands Elftal.
Ja.
En toen is dat balletje een beetje gaan rollen.
En dan, hoe ging dat dan?
Ik zou niet eens meer precies weten hoe dat eerst contact is gegaan. Maar ik weet wel dat ik toen vervolgens ben uitgenodigd op een gesprek.
Ja.
Word begeleid door de VVCS. Door Patrick van Diemen ben ik daar op gesprek geweest. Nou, dat was hartstikke leuk. En ik vond dat... hij was daar met zijn compagnon. Ja, ik had daar gewoon een goed gevoel bij.
Maar die hebben jou benaderd, of jij hun?
Die hebben mij benaderd.
De VVCS is toch niet actief op zoek naar spelers? Dat dacht ik.
Nee, maar ik weet niet... Het zou ook geweest kunnen zijn dat het via keeperstraining toen gegaan is. En dat die heeft gezegd van hij heeft nog niet. Ik weet niet exact hoe dat gegaan is. Maar dat was gewoon een heel normaal gesprek. Dat was niet het verhaal wat je kent met... hier moet je een PlayStation hebben.
Ik zweer het je, ik ben letterlijk met een PlayStation geronseld. Ik ben letterlijk één van deze generatie.
Wat is die makkelijk, hè?
PlayStation doet hij aan.
Ik was... ik was wel, zeg maar, 14, 15, 16. Inmiddels de steldienst weer voor. Maar ik zat toen wel een beetje aan de boven. Ik speelde een beetje rond Nederlands zelf onder 15, onder 16, onder 17. En dat was best een getalenteerde groep van vooral Ajax-spelers. En daar hingen al zaakwaarnemers omheen. En ik werd geselecteerd en er kwam één zo'n in die tijd kwam een aantal van die loopjongens van zaakwaarnemers naar me toe. En er eentje, ik weet nog precies wie het is, die zei letterlijk tegen mij, hij werkte voor Søren Lerby en Sjaak Zwart. Die hadden een groot kantoor. we kunnen PlayStation voor je regelen. En er werden voetbalschoenen geregeld voor de rest van het jaar. En dat is aantrekkelijk, toch? En bij Søren Larry zat op dat moment Sneijder en Van der Vaart en weet ik allemaal, al die gasten van Ajax. En ja, dat is inderdaad, je zegt het een statussymbool, maar dat is zo. Want ja, alle grote talenten zaten daar. En dan wil je daarmee pronken. Dus ja, wij op afspraak. En Søren die komt in zijn grote auto voorrijden. Mijn ouders thuis. En
met PlayStation.
Nee, die PlayStation heb ik nooit gehad. Nee. Dat is ook mooi. Nee. Maar wel, dat soort grote verhalen.
Waarmee, nou, ben je bij mij gegaan, of niet?
Uiteindelijk ben ik bij hem weggegaan. Maar daarmee word je binnengeloot. En ik herinner me ook nog een ander verhaal van... Er was in die tijd, kwamen er meerdere zaakwaarnemers rondom onze spelers, zeg maar. Er was ook een gast, een hele onbekende gast. We speelden met de B1, denk ik, tegen Ajax. En die kwam naar de wedstrijd naar me toe en die zei... Ja, gaat goed, hè, met jou. Ja, je bent ook op de radar gekomen van een Engelse club. En ik zeg, oh, bedankt, maar welke club? Ja, kan ik niet zeggen, maar het is een top 6 club. En toen zei hij, maar weet je wat, neem een kaartje even, dan maken we een afspraak en dan kom ik bij je thuis. Dus ik zeg het natuurlijk enthousiast tegen mijn ouders, van ja, ik heb een club in Engeland voor me, blablabla. En dan maak je een afspraak met die man en dat was, en die begint thuis een beetje zichzelf voor te stellen. Het was hoogst onbetrouwbare man, het voelde van alle kanten een beetje raar. Hij kon die club ook niet noemen en zo, maar dat was, we zijn er ook niet mee in zee gegaan, maar dat was achteraf was dat een beetje, volgens mij, zijn manier om, ja, om binnen te komen bij zo'n speler. En dat bij mij zijn er thuis wel, denk ik, 3 of 4 van dat soort zaakwaarnemers geweest. En uiteindelijk ben ik inderdaad, waarschijnlijk ook omdat het symbool Søren Larry best wel groot was in die tijd. Dacht
en
ik,
de PlayStation
en die voetbalschoenen en alles. Daar ging ik mee in zee, maar ik merkte, om het even af te maken, ik merkte na 2, 3, 4, ik geloof dat ik 4 jaar bij hun heb gezeten. Op een gegeven moment, dan als je niet meer... ik kwam in Jong Utrecht en het kwam niet echt van de grond, weet je. Terwijl die andere gasten, die gasten van Ajax, die braken al door en zo. Ja. En je voelt langzamerhand gewoon die persoonlijke touch gewoon wegglippen. Ze hebben gewoon eigenlijk helemaal geen aandacht meer voor je. Zo voelde het voor mij. En dan eens in het jaar komen ze een keer een belletje doen of een wedstrijd kijken. En toen dacht ik, op een gegeven moment werd ik 19, 20, dacht ik van ja, dit is eigenlijk ook maar... ik ben er eigenlijk ook maar ingeluisterd, weet je. Als ik nu heel goed was, dan waren ze waarschijnlijk hier, hadden ze hier waarschijnlijk voor de stoep gestaan. Maar ja, daarom ben ik geswitcht.
Ja.
Maar wat doet nu... Ik ben inmiddels bij een andere zaakwaarnemer. Wat doet nu een zaakwaarnemer voor jullie?
Ja, voor mij niet zoveel. Ik ben bij een... Toen ik weer bij Sparta ging spelen... Toen heb ik dat zonder zaakwaarnemer gedaan in eerste instantie. Met Leo Beenhak. En toen ik daar speelde, dat eerste jaar ging het vrij goed. En toen werd ik ook gevraagd door een bureau... En daar heb ik toen bij aangesloten. Dus hebben we toen het contract gedaan wat ik verlengde. Het kwam een beetje op een doodspoor. En dan verwacht je eigenlijk van ja, in principe als het goed gaat, dan hoeft zaakwaarnemers niet zo heel veel te doen.
Ja.
Maar op het moment dat het minder gaat, dan zou het fijn zijn als ze nog even met een mooi clubje aan. Ja. En dat gebeurde niet echt. Dus toen heb ik gezegd van ja, dan ga ik in principe alleen door. En degene die mij als contactpersoon bij dat bureau had binnengebracht, die was daar inmiddels weg. Dus die heb ik toen gewoon eigenlijk aan boord gehouden. En die heeft mijn contract iedere keer nagekeken en geregeld. En een klein beetje onderhandelingen gedaan. Maar
dus bij mij onderhandelen
is heel makkelijk.
Omdat ze geen club voor je wisten vinden, dacht jij, ik blijk hier niet zoveel aan te hebben, dus ik kan...
Ja, dan vraag ik me inderdaad af van ja, kijk, zij krijgen een percentage van mijn salaris. En ja, vind ik het dan wel terecht dat zij dat krijgen.
En nu?
Nu heeft hij dat... dus degene die mijn laatste contract heeft gedaan... die krijgt dan nog percentage over mijn salaris.
En daarna houdt het op?
Ik verwacht wel dat het... dat het ophoudt. Of er moet weer iets nieuws komen. Er moet weer een situatie komen aan het eind van het seizoen... dat ik weer in onderhandeling ga. Maar ik kan me voorstellen dat ik dat gewoon alleen ga doen.
Want er komt een moment dat je gewoon een zaak... tenminste, zo voelt het voor mij... dat je toch een zaakwaarnemer nodig gaat hebben... aan het eind van je contract.
Ja,
dat was
dus toen. En toen kreeg ik niet wat ik van ze verwachtte. Ja. Dus heb ik nog wel wat gesprek gehad met andere zaakwaarnemers. En dan zat ik gewoon te denken van... ja, degene die met de beste deal komt, die gaat het doen. Alleen... Ja. Toen kwam Ajax Cape Town om de deur kijken. En dat had ik eigenlijk een beetje zelf geregeld. Dus ja, dat was
wel... Ja, ik vind het qua contracten vaak wel handig. Want er best wel wat... hoe zeg je dat? Wat mazen in de wet zitten.
Ja.
En dat merk ik vanuit de VVCS dat wel heel strak geregeld is.
Ja.
Dat ze dan soms wat dingen erin laten opnemen waarvan ik denk... Oké, dit had ik in mijn eentje waarschijnlijk niet gekund... of had ik minder sterk gestaan.
Dat is waar. Maar daar zou je in principe... ik zit er ook wel eens aan te denken... daar zou je ook gewoon een jurist voor kunnen inschakelen... eenmalig voor een percentage. Laten we het eens over... misschien moet het eens over geld hebben. Want zo'n zaakwaarnemer, wat verdienen zij op jou?
Ik denk 7%.
Ja,
van mijn salaris.
Maar ja, wordt door de club betaald.
Ja, door de club betaald. Kijk, maar ja, dat is wel gewoon eigenlijk feitelijk budget... wat natuurlijk voor jou beschikbaar is.
Ja.
Dus jij tekent een contract ergens... En daarvan, dat is gewoon voor 100% van jou wat je afspreekt. Mm. En de club spreekt dan onderling met de zaakwaarnemer af wat hun commissie op dat contract is. En vaak zit dat ergens tussen de 6% en de 10%. Maar het is ook niet heel transparant, toch?
Ik bedoel, helemaal niet transparant. Nee, ik kan me zo voorstellen dat het bij de VVS nog redelijk transparant is. En bij degene die ik nu had, die is gewoon die vertrouw ik. En, dus die heeft toch ook alles...
Ja, bijvoorbeeld, wij hebben het gewoon vastgelegd. Dus ik kan terugvinden wat voor percentage zij mogen vragen.
Bij mij ook. Maar ik denk dat voor heel veel spelers geldt... zeker bij grotere spelers, bij grotere transfers... waar veel geld mee gemoeid is... dat ze eigenlijk geen idee hebben... wat er aan die strijkstok van die zaakwaarnemer blijft hangen.
Nee, maar wij toch uiteindelijk ook niet. Want uiteindelijk krijgen zij een percentage over ons salaris. En dat is wat wij misschien nog ergens terug kunnen zien. Ja. Maar clubs en zaakwaarnemers kunnen gewoon afspraken maken met elkaar.
Ja.
Die zijn natuurlijk niet daaraan gebonden. Dus wat er denk ik regelmatig gebeurt is dat dat club zegt tegen de zaakwaarnemer van ja, als jij zorgt dat Pietje hier komt spelen, dan hebben wij nog even een extra bonus voor je liggen. Los van de los van het percentage wat je krijgt. Ik denk dat het heel vaak gebeurt. En ik denk dat zelfs technische directeuren op die manier, dus dat ze zeggen van ja, we krijgen dit van de club. En dan zegt technisch directeur en zaakwaarnemer zeggen van ja, dan verdelen wij dat als we die deal samen doen. Dat gebeurt gewoon vaak. Ja. Ik sprak de hoofdopleiding van Excelsior, Marco van Lochem, die zit daar al jaren. Dus ik vroeg van ja, hoe zit dat nou precies met zaakwaarnemers? En word je nou vaak benaderd en bieden ze dan ook geld aan? Hij zegt van ja, je wilt niet weten wat ik allemaal aangeboden. Hij zegt, ik kan mijn huis 3 keer af kunnen betalen. Hij zegt, ik heb het nooit gedaan en ik ga het ook nooit doen. Ik wil me daar niet mee bemoeien. Spelers worden altijd benaderd. Ik zeg altijd tegen ze van ja, als je je eerste contract bij Excelsior tekent, kan je dat gewoon prima zelf doen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Het wordt, als je een keer een deal gaat maken, wordt het misschien interessant. Maar op dit moment heb je zaakwaarnemers helemaal niet nodig. Hij zegt, ik kan je in contact brengen met Adidas, met Nike. Dan kunnen ze misschien schoenen regelen als je jeugd international bent. Dus echt, volgens mij is echt een wereld waarin zoveel geld in omgaat. En dat geld wordt eigenlijk verdiend over de rug van voetballers.
Ja. Maar wanneer ik blij ben dat ik een zaakwaarnemer heb, is op het moment dat ik zonder club zit. En dan, dat is eigenlijk, vind ik, het grootste voordeel. Dat je niet hoeft te hengelen op eigen houtje naar allerlei clubs. Van wie je denkt van, oh, dat is misschien mijn niveau. Of daar ken ik
hadden het hier
iemand.
Vorige week over, toch? Ja. Dat het ook, het is gewoon nu eenmaal zo dat als jij zelf als speler allerlei clubs gaat afbellen.
Ja.
Dat werkt gewoon afstotend, denk ik.
Je staat gewoon 1-0 achter. Er staat 5-0 achter, denk ik. Als je ergens zelf aanklopt van, goh, ik ben nog vrij, denk eens aan mij, dan is er sowieso iets mis.
En terwijl bijvoorbeeld je zaakwaarnemer heeft natuurlijk meer spelers en die gaat bij, weet ik veel, bijvoorbeeld bij FC Utrecht langs.
Ja.
En die praten daar over een bepaalde middenvelder en dan zeggen ze van, hey, heb je vet nog wat nodig? Ja, we zijn een beetje aan het kijken voor achterin. Oh ja, weet je, we hebben Bart Vriends, die loopt volgens je af.
Ja,
ja, zo schuiven we dan toch een beetje erin.
Ja.
Ja, qua netwerk is het misschien wel handig, maar dan is misschien ook dat je denkt van, ja, waarom ben ik exclusief voor één zaakwaarnemer? Want misschien is er wel iemand met een ander netwerk die toevallig op zoek is naar een Bart Vriends. En dan heb je een contract getekend waar je niet onderuit kan.
Nou ja, we hebben het ook wel eens gehad over die DM's en LinkedIn-berichten van vreemde zaakwaarnemers uit allerlei landen. Ja. En ik krijg ze ook nog steeds af en toe. En het is altijd onbetrouwbaar, maar als het een keer zover komt, dan moeten ze een soort mandaat aanvragen bij je huidige zaakwaarnemer. En die moeten dan met elkaar een soort overeenstemming vinden van, hey, mag hij die zaken voor je doen? Dus in principe
dan
kan het wel.
Ze,
maar dan verdelen ze de inkomsten. Ja. Maar goed, er wordt goed in verdiend. Want ik las me even in en ik las dat Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van onder andere Ronaldo, die kreeg een eiland cadeau van Cristiano Ronaldo. En dat kwam bovenop de ruim 1 miljard aan contractopbrengsten die hij al had verdiend. En wij kennen natuurlijk Mino Raiola, die de grootste spelers in zijn stal heeft. Dus dat is het kan
daar,
een hele
lucratieve... Daar heb ik nog wel een grappig verhaal over.
Wat is er? Wat
in
is er
onze tijd bij Sparta kwam Matthias Pogba bij Sparta.
Ja.
En een vriend van mij, die kende zijn neef van Matthias Pogba. En die had me al een keer in het seizoen daarvoor had hij een keer gevraagd, hey, heb je voor mij het nummer van Alex Pastoor? Want dan ik heb een speler die misschien interessant is voor jullie. Dat was dus Matthias. En die neef van Matthias, die deed dan ook zijn zaken. Nou, uiteindelijk kwam Matthias dan naar ons. Maar die kwam met Mino Raiola.
Ja.
Dat was precies in de tijd dat zijn broertje Pap Pogba die transfer maakte van Juventus naar Manchester United.
Ja.
En dus die vriend van mij, die had een beetje boos naar Sparta gebeld. Even, ja, waarom is die neef van hem, die in principe in eerste instantie met Matthias aankwam, hoezo is die er even tussenuit gefietst, weet je wel? Ja. Die hebben jullie gewoon eruit gesneden. En toen vertelde Alex van, ja, de deal die we met Mino Raiola hebben gemaakt, die had hij nooit kunnen maken, met andere woorden. in die gelden die vrijkwamen vanuit die transfer van Juventus naar Manchester United, ja, konden ze op een bepaalde manier schuiven dat het voor Sparta wel ineens heel aantrekkelijk werd om Matthias Pogba naar Sparta te halen.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon gebeuren, waarvan niemand ooit weet dat
het gebeurt. Ik begreep ook dat wat Raiola vaker doet, is dat toen bijvoorbeeld Pogba een keer verlengde bij Juventus, dat hij dan gewoon ook contract van andere spelers daarin meeneemt.
Ja.
Dus zeg maar, Juventus wil zo graag die deal sluiten met Pogba, dat hij zegt, bij de spreken is goed. Maar dan moet je ook spelen A, B en C verlengen of contract geven voor 3 jaar, miljoen per jaar. Dat is voor hun wisselgeld.
Ja.
En dat is voor sommige jongens natuurlijk gewoon de kans van het leven.
Die Raiola krijgt in die zin ook voor elkaar om je raadselachtige transfers er doorheen te drukken. Ja. Want ik weet ook dat in zijn kielzog ging bijvoorbeeld, Sporksleden geloof ik, zat ook bij hem. En die kwam opeens bij Chievo Verona uit in de Serie A. Het is geen slechte speler, maar het ging geloof ik van de Jupiler League naar de Serie A. Ja. En zo was er nog een jongen die opeens bij Lazio belandde, die ook in zijn stal zat.
Is dat van Andersson, denk ik?
Ja, dat denk ik, ja. En dat zijn toch wel van hier. Daar moet haast wel een soort achterkamertjespel in.
Ja, hij is daar denk ik echt de koning in.
Dat waarschijnlijk
ik wel, heb ooit een keer verhaal gehoord van hem, maar ik weet alleen niet meer welke speler dat was, die keer bij een jeugdspeler thuis kwam. Ik denk een speler van Ajax of PSV of Feyenoord. Ja. Wel een beloftevolle jeugdspeler. En dat hij vroeg van, je mag kiezen. Wat zou je willen worden? Wil je de beste voetballer van de wereld worden?
Ja.
Of wil je de rijkste voetballer van de wereld worden? En dat was een jong kereltje. En dat ventje zegt, die wist eigenlijk niet wat hij moest zeggen. Maar hij zegt, de beste. Toen heeft hij niks gezegd. Hij is opgestaan, is hij weg.
Dan moet je niet bij mij zijn.
Geld is gewoon zijn religie. En hij doet dat verdomd goed. Wat je er ook van mag vinden. Zou jij met hem in zee gaan?
Ondertussen zitten we met Joepen, de hond van Thomas. Holy shit.
Even een klein pauzetje misschien zo?
Ja, het gaat niet goed.
Die kan me gewoon even uitdrukken.
Ja, bij de amateurs van de Core Podcast gaat er iedere keer weer wat mis, Thomas. Wat was er aan de hand?
Ja, deze hadden we niet kunnen voorzien. Mijn hond Joep ging hier om de tafel even ongekend over zijn nek.
Gadverdamme.
Het hele Westerpark uitgekot.
Ja, ik weet niet wat hij had gegeten.
De takken tussen.
Het zag er echt niet best uit.
Wat jij werd even niet goed.
Nee, ik kan er heel slecht tegen. Bij mensen al, maar bij een hond had ik het nog nooit gezien.
Ja, het was echt gewoon een soort hoop kleurloze lasagne. Het was heel veel.
Ik vrees dat ik de rest van de podcast hiervan moet bijkomen. Maar we waren gebleven bij Mino Raiola.
Ja, zou je door hem laten begeleiden als hij nu naar je toe komt met een PlayStation?
als je van hem wel krijgt.
Ik denk het eigenlijk wel, ja. Waarom niet?
Kan jou die droomclub in het buitenland geven, waarschijnlijk.
Als hij garant blijkt te staan voor droomtransfers. En hij krijgt het voor elkaar. En hij is sowieso in Italië is die goed ingevoerd, blijkt. En dat zou ik natuurlijk schitterend vinden. Dus waarom eigenlijk niet? Jullie?
Ja, als hij een mooi clubje heeft.
Ja, voor mij is het momenteel vrij uitzichtloos qua echt mooie avonturen. Dus ik denk dat hij daar wel een beetje zwang in zou kunnen brengen.
Mino Raiola kan je wel gebruiken. Ja.
Of hoe heet ze? Cambridge Analytics.
Ja.
Hey, er wordt er vaak gesproken over een jungle die wordt geschetst rondom zaakwaarnemers. Wat bedoelen ze daarmee?
Ja, ik denk ook dat vooral zaakwaarnemers dat zelf heel erg zo ervaren. En volgens mij, hoe ik het heb begrepen, is een goede vriend van mij, zaakwaarnemer, die heb ik hier even over gebeld. En die stelde dat vooral heel erg is dat je gewoon een grote groep zaakwaarnemers nu hebt.
Ja.
Die spelers echt puur als product zien.
Ja.
Dus er wordt alleen maar gekeken naar hoe kan ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Terwijl je natuurlijk eigenlijk hoopt dat jouw zaakwaarnemer met jou wil doen, is dat hij je gaat begeleiden en dat het gewoon echt een lange termijn project is.
Maar dat is ook wat ze in principe allemaal voorstellen. Van een loopbaan traject en we gaan kijken naar wat je precies wil en wat je naast het voetbal wil doen. En
ja. Maar hij schetste bijvoorbeeld het verhaal dat dan bij AZ van een bepaald kantoor twee zaakvernemers zeg maar op de tribune zaten en dat ze een wedstrijd van de jeugd aan het kijken waren. En dat een van die twee dan tegen de ander zei van weet je, dat is wel aardig spelen en ik zie er wel potentie in en misschien als we die goed begeleiden, dan kan het wat worden. En toen zei die andere goos direct, gaan we nooit een stuiver aan verdienen.
Ja.
Weet je, dat is een beetje de tendens die hij schetste. En ik heb ook begrepen dat bijvoorbeeld bij sommige grote kantoren, Bart noemde net al de loopjongens, dus je hebt gewoon een paar hele grote vissen, die natuurlijk gewoon, die doen de grote transfers voor Persie, Stuntelaars, noem maar op. Maar je hebt ook de jonge jongens, die moeten zeg maar de talentjes gaan opzoeken, maar die worden niet altijd betaald op contractuele basis.
Ja.
Dus die hebben niet een vast salaris, maar die worden betaald aan de hand van commissies.
Ja.
Dus die moeten gewoon
per speler.
Ja. Dus die moeten gewoon zoveel mogelijk spelers ronselen. Maar ja, het is natuurlijk een hartstikke drukke markt. Dus dat is helemaal niet zo makkelijk. Ja. Waardoor je zelfs dan onderling bij sommige kantoren gewoon krijgt dat gasten elkaar... is hier weer de slangenkel. Dat mensen er gewoon alles aan doen om zo snel mogelijk, zeg maar, een jongen binnen te halen. Ja. Of ergens een contract laten tekenen. Terwijl het in sommige gevallen ook veel beter is om een jongen gewoon bij een Sparta of een Excelsior te laten.
Ja.
En hem te laten rijpen. In plaats van hem gelijk naar een Engelse topclub te doen. Ja. Of in Nederland een stap te laten maken.
Ja, ze zijn ook een beetje slachtoffer van hun eigen model natuurlijk. Want ze verdienen in principe alleen als er echt een deal gemaakt wordt. En dat zijn meestal transfers. Maar ja, ze hebben ook allemaal hun eigen netwerk. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij dadelijk aan het eind van dit seizoen... dat er een club is die jou wil, maar dat jouw zaakwaarnemer toevallig niet die contact heeft. Dus dan komt er een andere zaakwaarnemer, die komt naar je toe. Hey, ik kan een deal voor je maken, maar ja, dan moet je niet bij je eigen zaakwaarnemer. Ja, dan ga je ook nadenken van wat is mijn loyaliteit naar mijn zaakwaarnemer eigenlijk waard? Want wat heeft hij voor me gedaan? Hij heeft aan me verdiend, hij heeft mijn contract geregeld. Maar ja, als ik nu een andere deal kan maken en dat kan niet met hem, maar wel zonder hem. Ja, dat is toch wel waar. En heel veel spelers, die zijn dan niet loyaal aan hun eigen zaakwaarnemer. En dat is ook logisch, wat Maarten net zei. Omdat ze gewoon als product gezien worden.
Ja.
En dan gaan ze vervolgens wel allemaal zelf... roepen ze wel allemaal zelf dat het een jungle is. En terwijl eigenlijk ze gewoon zelf de schuldigen zijn.
Ja, dat is het hele ding. Ik denk ook dat die loyaliteit, dat kan alleen komen... als je dus echt superveel tijd gewoon in een jongen investeert. Ja. Of vanaf, stel je begeleidt hem vanaf, zoals jou, bij jou Bart, 15 of 16e.
Ja.
En dat je ook altijd de aandacht, zeg maar, hetzelfde houdt. Ja. Niet natuurlijk de ene keer heb je iemand wat meer nodig dan op het andere moment.
Ja.
Maar waarschijnlijk had op het moment dat jij bij Jong Utrecht zat, had je je zaakwaarnemer veel meer nodig dan op het moment dat je in Utrecht één het mannetje was.
Zeker, ja. En daar is waar ze precies afhaakt ongeveer.
Het ding is daar een mooi voorbeeld van, toch? Onze zaakwaargever.
Ja.
De zaakwaarnemer van Ragnar Godwin Falix, die had laatst in een interview in de krant gezegd dat hij zichzelf niet echt een zaakwaarnemer vond, maar meer een zaakwaargever, omdat hij meer gaf dan dat hij nam.
Ja.
Je kan je vraagtekens stellen bij de manier waarop hij zichzelf presenteert. Het is erg Amerikaans en hij is erg
overtuigd. Hij is echt een showman.
Ja, het is echt een showman. Ja. Maar ik weet wel toevallig dat Ragnar daar heel veel aan heeft gehad. Ja. Die heeft heel veel steun aan hem gehad. Die werkt keihard als hij niet bij Sparta op het veld staat met hem aan zijn fysiek, aan zijn techniek, aan afwerken, weet ik het. En die gaan gewoon echt met elkaar het veld op. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. Zo'n man die staat echt voor, in dit geval, Ragnar. Ja. Er zijn heel veel bureaus die dat pretenderen te doen. En uiteindelijk eigenlijk alleen maar...
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als Ragnar ooit op zo'n kruispunt komt, waar we het net over hebben, ik kan een deal maken of ik kan naar een ander zaakwaarnemersbureau voor dit en dat. Ja. Dat hij dan wel loyaal is aan Godwin.
Ja, 100%.
Gewoon om die tijd, want die heeft dus ook die tijd in hem geïnvesteerd toen hij nog niet als soort van een ster was. Of hij is nu bij Frankfurt.
Nee, hij was volgens mij een van zijn eerste spelers.
Ik denk dat wij nog uit een tijd komen dat het min of meer overzichtelijk was, maar sinds 2015 mag iedereen zich spelersmakelaar noemen. En ik denk dat de zwerm van goudzoekers rondom jeugdspelers nu niet meer voor te stellen is. Ja. Ik las ook ergens dat in België zijn er meer gelicenseerde zaakwaarnemers dan dat er voetballers zijn op het hoogste niveau. Dus dat is echt ongelooflijk. Maar
je kan dit toch, denk ik, redelijk makkelijk oplossen door gewoon een maximum percentage te stellen wat een zaakwaarnemer mag verdienen op een deal.
Ja.
En ook een maximum bedrag.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld sowieso aan een transfer niet meer dan een ton verdienen. En er zit dus ook gewoon nog een... hoe zeg je dat? Het percentage neem je ook nog mee dat als het een...
Maar dat is toch niet fair, want het blijft toch gewoon een vrije markt. Ik bedoel, het gaat toch niet om de bedragen die ze verdienen. Het gaat toch veel meer om de transparantie.
Ja, weet ik niet.
Want stel je maakt een deal en jouw zaakwaarnemer verdient veel meer aan jou dan dat jij denkt dat hij waard is. Ja, dan zou je wel twee keer nadenken voordat je weer met hem in zee gaat. Maar ik vind wel dat clubs en zaakwaarnemers gewoon vrij moeten zijn om afspraken met elkaar te maken. Maar er moet gewoon transparantie zijn.
Ja, maar blijkbaar op de manier waarop het nu gaat, is het zo aantrekkelijk om soort van snel geld te verdienen en spelen als een product te zien. Ja. Waardoor je dus ook, zoals Bart met die 17 net noemt, het heel erg aantrekt dat Jan Alleman maar gewoon zaakwaarnemer wordt. Ja. En waardoor er veel minder ruimte is en spelen overblijft voor jongens, zoals bijvoorbeeld Godwin die net noemt, of die er echt passie voor hebben.
Ja.
En ik denk als je het een iets minder gewoon financieel gericht maakt, Dan wordt de drempel om het te gaan doen wordt wat hoger. Dus ja. Dan denk ik dat je meer mensen gewoon echt met passie overhoudt.
Is het ook überhaupt niet raar dat de club in principe indirect je zaakwaarnemer betaalt en dat je dat niet gewoon zelf doet?
Ja, dat willen ze volgens mij ook veranderen.
Dat is toch eigenlijk veel logischer en overzichtelijker. Dan zie je zelf in je contract, hey, dit percentage schuif ik naar mijn zaakwaarnemer, want dit en dit heeft hij voor me gedaan.
Dan is het wel transparant. En
dan, is, ja. Dan weet je gewoon van, dit is krijg ik waar voor mijn geld of niet? Ben ik hiermee eens? Wil ik hiermee doorgaan of niet? En nu blijft het zo echt zo ja, in de achterkamertjes
nu
hangen.
Nu betaal je volgens mij de helft van de belasting die erover wordt gerekend, mm-hmm. over die fee. Die is nu voor de speler. Dus dan zie je indirect wel duidelijk wat je zaakwaarnemer verdient. Dus het is al iets transparanter. Maar ik vind dat clubs gewoon eigenlijk inzage moeten geven in wat zij naar zaakwaarnemers overmaken.
Ja, er gebeuren schimmige dingen, maar dat is duidelijk. Toch?
Maar nog wel één mooie toen in de... We hadden het net over dat het een soort van status is toch in de jeugd. Van, boer, hij zit bij Mino. Rob Jans heeft hem benaderd. En bij ons in de A1 kwam het dus ook allemaal een beetje op gang. En toen kwam één gozer ineens... ik dacht dat hij geintje maakte. Maar dat was echt... Die had ineens Peter R. de Vries.
ben je dan het mannetje in de kleedkamer of juist niet eigenlijk?
Nou, ik heb echt denk in mijn broek gepist van het lachen.
Goedenavond.
Ja, goedenavond. Daar moest ik gelijk aan denken. Dat wilde ik eigenlijk aan het verhaal toevoegen, maar dat was een leugen dan. Maar die was toen helemaal, zeg maar... ik weet niet of hij dat nu nog steeds doet.
Ja, samen met die Galit.
Galit Kassim, ja.
Ja, volgens mij begon die toen.
Ja, ze hadden een paar.
Dat is schitterend.
Ja, geweldig. Daar zou ik ook op vertekenen, op Peter de Vries.
Dan zou ik wel standaard, als ik met hem een onderhandeling zou moeten doen, altijd in de avond afspreken. Goedenavond.
Ja. Ga door. Goed, ik denk dat we naar de oplossing moeten. Die is weer terug van weg geweest. En hij is in lijn met het thema. De vraag is, hoe kan het imago van zaakwaarnemers worden verbeterd? En... zou ik aftrappen, want eigenlijk heeft Thomas volledig het gras voor mijn voeten weggemaaid zojuist. Want ik moest denken inderdaad aan de zaakwaargever die Ragnar Ache heeft. En wij hebben eerlijk, smakelijk gelachen om dat filmpje van die man, waarin hij zich een beetje in giliotuurachtige wartaal uitte van de hardest worker in the business en weet je wel, dat soort dingen.
Ja, fantastisch.
Maar eigenlijk, we hebben er echt om gelachen. Maar eigenlijk, als ik erover nadenk, ik vind het helemaal niet zo gek. Die jongen heeft letterlijk... echt tijd en energie geïnvesteerd. Ja,
maar daar bestaat ook geen twijfel.
Nee, dat weet ik. Maar de vraag is, hoe kan het imago van een zaakwaarnemer verbeterd worden? Ik denk bijvoorbeeld door... dat is een beetje luiheid troef voor mijn gevoel. Nu, hoe het nu is, een contractje tekenen, 2 jaar achteroverleunen, commissie opstrijken en wachten op het volgende contractje. En een zaakwaarnemer kan natuurlijk veel meer betekenen voor een speler. En ik heb aan Ragnar gezien, we hadden het er net over. Die jongen heeft echt ontwikkeld. En die is in zijn passing, in zijn afwerking, in zijn lichaam gewoon veel sterker geworden in de tijd dat hij privé trainde met die zaakwaarnemer. En je kan ook denken aan tactische scholing of dingen waar je op de club gewoon niet aan toekomt. Weet je, videobeelden of mentale begeleiding of wat dan ook. Daar kan je zaakwaarnemer echt best wel veel in betekenen volgens mij. En dan meer dan contractje regelen, achteroverleunen, af en toe eens op je schouders slaan, een goedje doet of hey, kom op, kop omhoog. En ik denk als je dus merkt van, hey, deze gast die is er echt voor mijn ontwikkeling en hij steekt de tijd en energie in, dan zullen spelers daar ook veel positiever over spreken. En gaat het imago, denk ik, verbeterd worden. Dus die zaakwaargever, wat is zijn naam? Godwin?
Godwin Felix.
Dat is eigenlijk misschien wat de nieuwe generatie zaakwaarnemers moet in het hoofd moet houden.
Ja, ik vind hem mooi. Ja.
Maarten.
Ja, kijk, stel je wilt trainer worden. Ja. Dan heb je, je opent Netflix. Heb je bijvoorbeeld een film van Guardiola. Je hebt andere voetbalfilms waar je gewoon naar kan kijken. En dan heb je gewoon veel rolmodellen.
Ja.
Zelfs als je jonge voetballer bent. Je kan documentaires kijken. Je kan oude wedstrijden kijken. Je wordt geprikkeld. Maar je wil zaakwaarnemer worden.
Ja.
En stel nou jouw idool is Mino Raiola. Dan is het enige wat je ziet is een beetje schunnige paparazzi foto's. Waar die dan een beetje half weg duikt. Dus... we moeten rolmodellen creëren.
Ik zag een foto van Ibrahimovic. Die lag op de grond. En die dikke Raiola, die oude pizzabakker, die stond daar bovenop. En de caption van Zlatan was... mijn zaakwaarnemer tries to squeeze every penny out of me.
Nee, is goed. Goeie intermezzo. maar ik vind dus... er moet een Netflix-documentaire komen... waar gewoon meegelopen wordt met bijvoorbeeld Godwin Felix.
Ja.
Maar gewoon met een aantal succesvolle zaakwaarnemers... en dan dus echt een kijkje geven in hoe dat gaat... want ik denk dat het bij... ja, tuurlijk zullen er wat van die echte grijpers tussen zitten. Maar ik denk ook dat er best wel een aantal tussen zitten. Als je gewoon kijkt wat zij op dagelijkse basis doen... en hoe ze met hun spelers bezig zijn... dat het dan wel meevalt hoe slecht het allemaal gesteld is. Ja. En om af en toe... ja, weet je, moet ook een beetje leuk blijven. Af en toe even zo'n loesje zaakwaarnemer ertussen.
Ja,
goed.
Dus Netflix, documentaire.
Oké.
Okay. Zaakwaargevers, let's do it.
Ja, zaakwaargever is een geweldig concept. Maar waar ik aan zat te denken is... je moet een bepaalde vorm van loyaliteit opbouwen. En hoe doe je dat met spelers? Kijk, stel dat het goed gaat met je spelers. De club staat in de rij. En zo'n speler zit in jouw stal, zoals dat dan zo mooi heet. Dan is het niet zo moeilijk om een club te vinden. Maar op het moment dat dat niet zo is... dan moet je dus aan de bak als zaakwaarnemer. Ja. En dan kan het zijn dat een andere zaakwaarnemer bij jouw speler terechtkomt. En die zegt van, hey, je kan een deal maken. En ja, als je met mij meegaat in plaats van je eigen zaakwaarnemer. Ja, hoe zorg je nou voor dat jouw speler dan toch nog bij jou blijft als zoiets gebeurt? Ik denk als eerste door gewoon te zeggen van... je zit bij mij bij mijn kantoor, maar stel dat er iemand anders komt met een deal... gaan we misschien kijken of we het samen kunnen doen. Kunnen we het niet samen doen, dan ben je gewoon vrij om te gaan. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken van... wat wil ik als zaakwaarnemer? Ik ga mijn spelers begeleiden. Wat wil ik ze nou geven? En op welk gebied kan ik ze geven wat ze nodig hebben? Een oude vriend van mij die heeft mij op het idee gebracht. En die is daar zelf ook mee aan de gang gegaan. Die heeft een aantal modules samengesteld over hoe begeleid ik voetballers naast het veld. Dus financieel, qua onderwijs. Wat wil hij na zijn carrière gaan doen? Dan ga ik met hem praten. Nou, dan gaan we alvast een soort van pad uitstippelen van hoe gaan we daar terechtkomen. En hoe kunnen we nou voor zorgen dat jij de droombaan krijgt die je wil. Dus eigenlijk al een soort van carrière planning tijdens je carrière. En één ding moet denk ik heel belangrijk zijn. En dat is denk ik de grootste reden van de jungle. Je gaat zelf geen spelers benaderen. Dus jij staat gewoon voor je product. Als spelers het interessant vinden, komen ze naar je toe. Als spelers het niet interessant vinden, dan blijven ze lekker bij de zaakwaarnemers. Die wel heel graag spelers ronselen en willen benaderen. Alleen en zo schrijf je toch een beetje het kaf van het koren. Denk ik.
Mag stemmen. Ik zeg handjes in de lucht. En dan gewoon wijzen. Is dat misschien makkelijk?
3, 2, 1.
Ja, we hebben een winnaar. De zaakwaargever.
Maar ik denk ook nog, waarom dat ook nog goed is. De zaakwaargever. Als je zoveel tijd zeg maar in je jongen steekt, dan kan je ook niet zo'n gigantische stal hebben.
Nee.
Want dat is bijvoorbeeld het probleem wat denk ik bij jou was, Bart. Dat dan, eerst heb je prioriteit, maar er komen spelers bij, doe je het niet goed. En je staat gewoon onderaan de ladder.
Er was een lijst op hun website en vroeger je keek daar gewoon naar. Want je was 15, 16 en je stond tussen Snijder en dit. En die lijst die was aan het uitdijen, jongen. Die hadden 250 jeugdspelers.
Scrollen.
En er kwamen Belgen en Spanjaarden bij. En op een gegeven moment heeft het geen zin meer. En dan, na een tijdje dacht ik, ja, als ik mijn zaakwaarnemer tegenkom op straat, heeft hij geen idee wie ik ben.
Ja.
En dat, dus dat is inderdaad waar. Als je heel veel tijd steekt, dan blijft je stoppen.
Ja, weer wat compacte groepje. En dan moet je dus ook wel meer tijd in hen investeren. Ja. Omdat je het van minder jongens moet hebben.
Ja, alright. Tsum Sloes. De aanraders van de week.
Gisteren in Duitsland
Duitse worstel.
Ik was trouwens in Dortmund en ik had 5 uur vrij voor de wedstrijd. En ik dacht, ik lag in een hotel. En dacht, ik ga niet weer de hele middag op mijn bed liggen. Ben ik even naar die stad gelopen. Wat een vreselijk armoedige stad. Zeg. Ja. Ben je nog eens geweest?
Nee, ik ben nooit geweest.
Echt niets anders dan Grill House.
Geen koffiecompagnie of?
Nee. Ik zocht nog een leuk tentje. Maar nee, toen dacht ik echt van de enige reden om hier te gaan wonen is om bij Dortmund te spelen. Maar een andere reden kan ik niet bedenken om in Dortmund te gaan.
Nu je dit aansluit. Ja. Jan-Arie van der Heijden. Naar Boluspor.
Ja.
En dan heb je dus 5,5 uur Feyenoord erop zitten. Ja. Nou, die vent, we weten ook hoe het met zijn vastgoed dingen zit.
Die heeft toch 48 appartementen hier in de stad.
Veel meer, volgens mij. Ja. Maar die zit zwaar gebakken.
Ja.
En dan ga je dus toch, de enige reden volgens mij ook om naar Boluspor te gaan, is om te harken.
Jij zegt geldwolf.
Ja, ik snap dat niet zo
maar goed. Maar is dat een stad, Boluspor?
Ja, het ligt in Noordwest Turkije.
Okay. Heb je ook gezien hoe die gepresenteerd is?
Nee, man.
Ja, het is volgens mij nog niet eens officieel, maar de voorzitter van Boluspor die blijkbaar op zijn Instagram wie is het spelen of zo. En dat was dan heel veel mensen.
Was gewoon Jan-Arie van Leiden met een paar vraagtekens of zo.
Ja, groot. Ja,
zou dat een avontuurtje zijn?
Nee, ik zeg eerlijk.
Ja, dat is wel het interessante van geld verdienen. In principe heb je, ook al heb je genoeg, je hebt nooit genoeg. Want je wil in principe...
Dus, nee, maar je wil, een contradikkie.
Nee, maar je wil altijd meer.
Kruiviaan, zeg ik maar.
Nee, maar je wil altijd meer. Ik bedoel, je kent toch de voorbeelden van mensen die extreem rijk zijn, maar die nog steeds op iedere cent zitten en overal geld willen verdienen. Ja. Je hebt nooit genoeg.
Ja.
Oké. Okay. We waren bij de aanraders. Ik begin. Ik heb veel gezien deze week. En eerst een documentaire over een krankzinnige Stefano Keizers. Jij stuurde een voorstukje, maar dat is die Cauricci. Ongrijpbare gozer. En ik ging in de documentaire kijken en ik dacht, misschien komt nu naar voren waarom die jongen doet zoals die doet. Maar nul ontmaskering. Gewoon nog steeds geen idee waarom die gozer doet wat hij doet.
Maar is dat fragment nou, is het hem echt?
Dat is hem denk ik echt. Er is een soort promo waarin hij helemaal tekeer gaat tegen zichzelf. Ik kan het niet, dan weet ik het allemaal.
Ja, hij heeft dan een show gehad en dan komt hij van de kleedkamer en dan zegt iemand van, ja, het ging weer best goed. Hè? Ja. En dan gaat hij zo compleet uit zijn plaat.
Alles verpest.
Ja. Ik moet hiermee leren leven.
Ja, echt bizar. Ja, maar goed, dat is eigenlijk niet het mooiste wat ik heb gezien. Dat was namelijk de kunstdetective van vorige week maandag. Ik had het nog nooit eerder gezien, maar dat was echt schitterend. Dat is een man, die heet Arthur Brandt. Die is kunstdetective, een Nederlandse man. En zijn werk is om gestolen kunstwerken terug te brengen bij de rechtmatige eigenaar. En hij gaat dus op zoek naar gestolen kunst. En die stuit op een gegeven moment op een schitterende Picasso. Die Picasso vond hij zelf zo mooi dat hij hem alleen in zijn eigen huis heeft gehangen. Dus hij heeft nooit ergens anders gehangen. En na zijn dood belandde dat schilderij op een jacht van een Arabische sheik die hem had gekocht. En we hebben het over schilderij van 40 tot 80 miljoen. Dat is een schitterend ding. En die Arthur Brandt, die heeft er zijn werk van gemaakt. Die heeft 5 jaar lang geknokt om dat schilderij boven... Want het is gejat van het jacht van die sheik. Om dat schilderij boven water te krijgen. En op een gegeven moment komt hij in contact met mensen in de onderwereld. Want zo gaat het. Dat ding gaat van hand tot hand in de onderwereld als een soort onderpand. Maar niemand wil eigenlijk dat ding hebben, want het je staat de boek aan. Je hebt er niets aan.
Want hij is gestolen.
En op een gegeven moment komt die Brandt, die spreekt met die gasten af, die anoniem bellen. En die in een donker Amsterdams bos wordt dat schilderij ingepakt, tegen een boom aangezet. En hij de tranen schieten bijna in zijn ogen, want het is een schitterend ding. En hij ziet dat het de echte Picasso is. En dat is echt een hele mooie uitzending. Op een gegeven moment is door een soort maas in de wet, blijkt hij de eigenaar te zijn, de nieuwe eigenaar te zijn van, gewoon de juridische nieuwe eigenaar te zijn van dat schilderij. Van 70 miljoen, waar hebben we het over? En hij hangt het één nachtje in zijn kamer op. Maar toen komt hij dus op een punt van, en hij is gelukkig, is die moreel sterk. Dus hij doet het natuurlijk niet, maar hij geeft het gewoon af aan waar hij het moet afgeven. Ik denk aan de politie of zo. Maar ik dacht zelf van, nou ja, misschien had ik toch wel even op punt gestaan van, god, ik heb hier 5 jaar ingestoken.
Marktplaatsje.
Ik heb de fucking Picasso in handen. Ik kan stoppen en ik kan hem verkopen aan een veiling en ik ben klaar. Maar deze Arthur Brandt, die blijft loopzuiver. En het was echt een vette uitzending. Dus was afgelopen week, geloof maandagavond, de kunstdetective. Maart.
Last Chance University is een Netflix-serie over American voetbalspelers die naar universiteit gaan. Maar het is echt een zooitje, een bij elkaar graap zooitje van gasten die eigenlijk geen één school meer wil hebben.
Ja.
Die hebben het of qua gedrag verkloot, of qua cijfers, of die hebben een strafblad. En... Maar op die universiteit is dan vaak een coach, echt zo'n Coach Carter idee. Die dan toch nog in die gasten gelooft en die dat dan iedere keer weer samensmeet. En die spelen dan op het allerhoogste niveau mee. En ze lopen dan gewoon met dat team mee. En je ziet, ze volgen die trainer heel veel. Ze gaan met een aantal gasten mee. Dat zijn sommige jongens die in hun auto slapen. Of jongens van 17 of 18 die al 2 kinderen hebben. En ik heb toen de eerste 2 seizoenen heb ik gevolgd, vond ik echt top. En daarna ben ik afgehaakt. Maar ik zag nu laatst weer een nieuw seizoen en ik ben weer gaan kijken en ik zit er gelijk weer in. Dus kan ik zeker aanraden.
Cool.
Ja, ik heb een film ook op Netflix te zien. In het kader van Gouden Ouwe, een klassieker, The Departed.
Niet gezien.
Verrassend. Een geweldig film met echt een bizarre sterrenkast. Geregisseerd door Martin Scorsese, een van mijn favoriete filmmakers. Uiteraard weer een prachtig nummer van de Rolling Stones, zoals hij dat altijd doet. Maar in deze film schittert Jack Nicholson echt op weergeloze wijze. Leonardo DiCaprio speelt een geweldige rol. En het is een film met een geweldige plot twist. En ik zou hem zeker aanraden. En ik denk dat het misschien wel mooi is. Hij begint met een monoloog van Jack Nicholson.
Ja.
Onder het nummer van de Rolling Stones. Om daarmee,
en wat is het nummer?
Gimme Shelter.
Oké, cool. We sluiten daarmee af. Bedankt voor het luisteren. Wat moesten we zeggen? Oh ja, abonneer je alsjeblieft op ons... hoe heet zoiets? Op onze podcast.
Op onze kanalen.
En,
volg ons op Twitter.
Volg ons
recensies
op Twitter.
Recensies schrijven ze ook gratis.
Ja, doe dat alsjeblieft. Dat zouden we waarderen. En volgende week zijn we volgens mij 1 of 2 dagen later. Dus ga niet panikeren thuis.
Communiceren we nog op Twitter.
Oké, tot dan. Hoi.
Hoi. Hoi.